Psalm 119, gemeente, is een bijzondere psalm. Bijzonder vanuit verschillende oogpunten. Allereerst natuurlijk vanwege de lengte. Zo zullen de kinderen in de kerk de psalm ook wel kennen als de langste psalm met 176 versen. Maar bijzonder is de psalm ook vanwege de opbouw. U ziet, zo is dat althans weergegeven in de meeste Bijbels, om de 8 versen een vreemd woord in het midden staan. Boven vers 1 zie ik staan Alef. En dan volgt vers 1 tot en met 8. En dan komt er opnieuw zo'n vreemd woord Beet. En dan vers 9 tot en met 16. En dan Gimel, vers 17 tot en met 24. Enzovoorts. Wat zijn die vreemde woorden? De meesten van u zullen het wel weten. De kinderen misschien niet. Maar dat zijn de letters van het Hebreeuwse alfabet. En nu zouden we ons kunnen afvragen waarom staan die letters daar, vermeld. Wel, dat is omdat in de oorspronkelijke taal van de Bijbel, van het Oude Testament, het in deze psalm zo is dat de eerste 8 versen van psalm 119, alle 8 beginnen met de eerste letter van het alfabet, met een alef. En de volgende 8 versen, ze beginnen allemaal met de tweede letter, een beet. En de derde 8, ze beginnen allemaal met de derde letter, de gimel. Dat is in een vertaling niet goed weer te geven. Vandaar dat onze statenvertalers de naam van de Hebreeuwse letter erboven hebben geplaatst. Maar wanneer u de psalm in de grondtekst voor u zou hebben, dan zou u het onmiddellijk zien. Er is zorg, er is aandacht besteed aan de verwoording van deze psalm. Daar ligt ook een les in. In de dienst van de Heere mag het blijkbaar zo zijn dat we ook zorg en aandacht besteden aan de vorm. De Heere en de dienst van de Heere is het beste waard. Dat geldt op allerlei terrein, maar dat geldt zelfs voor de verwoording. En toch is daarmee het belangrijkste over psalm 119 nog niet gezegd. Bijzonder is deze psalm vooral vanwege de inhoud. De psalm heeft iets, ik weet niet hoe het op u overgekomen is, maar de psalm heeft iets van een heiligdom. Als we daarin lezen, dan proeven we het dat daar een man aan het bidden is die de Heere echt kent. En die de Heere echt mag liefhebben door genade. En wiens hart helemaal gericht is op de Heere en op zijn dienst. Een man, om het met een Bijbelse uitdrukking te zeggen, die de Heere vreest. En als je de Heere vreest, u kent die uitdrukking wel, als je de Heere vreest, dan krijg je de Heere lief en dan krijg je alles lief wat van God is. Dat zien we in deze psalm ook. De dichter heeft God lief en alles wat van God is. Hij kan het zeggen dat hij het woord van de Heere lief heeft en dat dat woord de vrolijkheid van zijn hart is. Hij kan het zeggen dat de inzettingen van de Heere, de wet van de Heere, zijn gezangen zijn op de plaatsen waar hij als vreemdeling verkeert. Deze dichter, hij zegt het, hij beleidt het op verschillende plaatsen. Ik ben uw knecht, ik ben uw dienaar. Dieper nog, de Heere is mijn deel. En dan nog vrijmoediger op bepaalde plaatsen in psalm 119. Ik ben uwe. Ik ben door genade uw eigendom geworden. Dat is de dichter. Wie het geweest is, weten we niet. Er zijn oude uitleggers die wijzen op David. Het zou kunnen. Maar de Bijbeltekst vermeldt het niet. Andere uitleggers zeggen het zou Daniël geweest kunnen zijn. Dat kan ook. U zou psalm 119 eens moeten lezen met in gedachten het leven van Daniël. Daar gaan bepaalde teksten ook heel nadrukkelijk spreken tegen de achtergrond van zijn leven. Maar in elk geval, het is een man geweest die door genade de Heere vreesde. En wat zijn dat voor mensen? Ik heb er iets van gezegd. Dat zijn mensen die God lief krijgen. krijgen en alles wat van God is. Zijn naam, zijn woord, zijn wet, zijn inzettingen, zijn dag, zijn volk. Maar het zijn ook arme, ellendige mensen in zichzelf. Ik zal, zegt de Heere zelf, dat is niet een verzinsel van mensen uit een bepaalde stroming in de 20ste of 21ste eeuw, maar dat zegt het woord van God zelf. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk in zichzelf. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. En zo'n man is de dichter van Psalm 119 geweest. Want wat horen we op bepaalde plaatsen in deze psalm? Terwijl hij op andere plaatsen zo vrijmoedig kon zeggen, ik ben uwe. Wat horen we hem op andere plaatsen klagen? En wat horen we hem dan zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. En het laatste vers van deze lange psalm in de berijmde versie, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. Dat is de dichter van Psalm 119 ook. Dat is een mens die zichzelf niet bij het leven kan houden. Dat is een mens die in alle dingen afhankelijk is van de invloeden en van de werkingen van de Heilige Geest. En die daar voortdurend om bidt. Heere, leid mij. Heere, maak mij levend. Heere, herstel mij. Heere, schenk mij het leven. Een bedelaar aan de troon van de genade. En het is die dichter die in de woorden van onze tekst zegt, het is tijd voor de Heere dat Hij werken, want zij hebben uw wet verbroken. Bij die woorden willen we stilstaan en de tekst is tegelijkertijd ook het thema voor de preek. En dan willen we met elkaar over deze woorden nadenken aan de hand van twee gedachten. Allereerst hoe de dichter klaagt over het werk van mensen. Zij hebben uw wet verbroken. En in de tweede plaats, hoe de dichter vraagt om het werk van God. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. Dus hoe de dichter klaagt over het werk van mensen. En hoe de dichter vraagt om het werk van God. Als u Psalm 119 helemaal doorleest, misschien is het goed om dat in de komende dagen eens voor uzelf of voor jezelf te doen. Als het rustiger is geworden met schoolwerk, om Gods woord ter hand te nemen en eens extra tijd te nemen om deze psalm voor jezelf stukje voor stukje te lezen. Maar dan ontdekt u dat het in deze psalm vooral gaat over het woord en over de wet van God. Die wet of het woord van God wordt op verschillende manieren aangeduid. Als we het nagaan in de omgeving van onze tekst, dan lezen we bijvoorbeeld in vers 124, doe bij uw knecht naar uw goede tierenheid en leer mij uw inzettingen. Vers 125, ik ben uw knecht, maak mij verstandig en ik zal uw getuigenissen kennen. Dat is een ander woord, een andere aanduiding voor de wet van God. En dan vers 126, zij hebben uw wet verbroken. 127, daarom heb ik uw geboden lief. 128, daarom heb ik al uw bevelen voor recht gehouden. Allerlei woorden die de dichter gebruikt om aan te duiden het woord of de wet van God. En in onze tekst wordt dat dan heel kort genoemd, uw wet. Wat moeten we daaronder verstaan? Als Psalm 119 spreekt over uw wet, dan moeten we denken aan drie dingen. Allereerst aan datgene waar u of jij misschien wel in de eerste plaats hebt gedacht, aan de wet van de 10 geboden. De wet die we iedere zondagmorgen horen voorlezen. Die wet die u en die jij als het goed is ook overdenkt voor jezelf. Wanneer is dat eigenlijk voor het laatst gebeurd? Ik vraag het ook aan mezelf. Wanneer is dat eigenlijk voor het laatst gebeurd? Dat we de wet van de 10 geboden hebben overdacht en ons eigen leven daarnaast hebben gelegd. En dan niet alleen een minuut terwijl de ouderling verder leest onder de kerkdienst, maar ook op andere momenten, in stilte, in de eenzaamheid. Uw wet, dat is allereerst de wet van de 10 geboden. Dat is in de tweede plaats ook breder een aanduiding voor de 5 boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium. Die 5 boeken worden ook in Gods woord vaak aangeduid met dit woord, Torah, wet. En in de derde plaats betekent de uitdrukking uw wet nog breder ook het geheel van Gods woord. Uw wet is ook uw woord. Wel, daar zingt de dichter van. Daar spreekt de dichter over. Dat is hetgene wat hij door genade heeft liefgekregen. Gods woord, Gods wet. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, dat is een belijdenis. Kunnen wij snel uitspreken, maar je zou eens alles moeten missen. Uw woord kan mij, zegt de dichter, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En van die wet zegt de dichter dan in onze tekst, zij hebben uw wet verbroken. Dat is wat hij om zich heen ziet. Als hij ziet naar de mensen van zijn tijd, als hij ziet naar het gedrag misschien wel van zijn kinderen of van zijn kleinkinderen, dan ziet hij dit. De mensen, ze hebben Gods wet verbroken. Daar staat een heel krachtig woord in het Hebreeuws. Kapot gebroken. Aan stukken geslagen. Nutteloos aan de kant geworpen. Dat is de betekenis van het woord. Dat heeft de omgeving van de dichter, dat hebben de mensen in die omgeving met Gods wet gedaan. Ja, en wat betekent dat dan? Wat betekent dat weer concreet? Een paar dingen. Laten we de woorden van onze tekst dan allereerst maar zo lezen. Zij hebben uw woord verbroken, want zo mochten we het ook lezen. Dat is het eerste wat de mensen hebben gedaan en wat de dichter ziet. Dat de mensen Gods heilig woord, dat God aan Jacob gegeven had, Psalm 147. Dat onwaardeerbare voorrecht, Gods woord gekregen, in onderscheid van zo heel veel andere mensen die het niet hebben ontvangen. Dat woord hebben de mensen aan stukken gebroken. En als nutteloos aan de kant gegooid. Kan dat vandaag ook? Ja, op allerlei manieren. Dat kan bijvoorbeeld wanneer we in de meest letterlijke zin het woord van God aan de kant leggen. Doe jij dat? Doet u dat? Het woord van God letterlijk aan de kant leggen en het ongelezen laten en aan dat woord van God voorbij gaan. Dat is in zekere zin het verbreken van Gods woord. Van die kostbare gave die u ontvangen hebt. En vele anderen in deze wereld en vele anderen in dit land niet. Het kan nog op een andere manier Gods woord kapotbreken. Ja, dat kan ook. Wanneer we, en is dat niet een houding die ons allemaal bedreigt, wanneer we Gods woord eigenlijk op een bepaalde manier haast letterlijk in stukken breken. Bepaalde gedeelten uit Gods woord, ze spreken ons aan. U vindt ze mooi. Je vindt dat er een boodschap in ligt. Misschien wel die gedeelten die vooral het evangelie vormen. Een andere gedeelte van datzelfde heilige woord van God, die je aanklagen, die spreken over onze schuld, die breek je van het woord van God af en je werpt ze aan de kant. Nee, niet zo zichtbaar. Er zal niemand onder ons zijn die letterlijk gaat scheuren in de Bijbel. Maar geestelijk gesproken kunnen we zo wel met het woord omgaan. Zij hebben uw woord verbroken. Kijk, en dan kun je het woord van God ook verbreken onder de prediking. Want ons hart is erg listig. En wij kunnen ook uit een preek precies dat meenemen wat we graag willen horen. En daarom is het gebed zo nodig. Heere, spreek. Maar geef uw knecht ook geopende oren en een opmerkzaam hart en de houding van een leerling. U hebt dat natuurlijk wel eens gehoord als Calvijn over zijn eigen bekering schrijft. Daar heeft Calvijn niet zoveel woorden aan gewijd. Het was duidelijk dat de Heer met kracht heeft ingegrepen in zijn leven. Maar dan is een van de weinige dingen die Calvijn zegt over zijn eigen bekering, dat God zijn hart, dat voor zijn leeftijd al te zeer verhard was, heeft geneigd tot de houding van een leerling. Echt leerling zijn in diepe zin van het woord, van Gods woord. En gaan buigen onder het gehele woord van God. Zij hebben uw wet, uw woord verbroken. Ja, dat kan ook nog op deze manier. Dat we het wel eens zijn met het woord. En dat we het woord in zijn geheel wel onderschrijven. En de belijdenis ook nog wel. Maar dat we het in de praktijk stuk slaan. Op de stenen bodem van ons onbekeerde hart. En onbekeerd voortleven. En ons uiterlijk wel bekennen tot dat woord. En het ermee eens zijn. Maar verder leven. En ten diepste het woord van God toch naast ons neerleggen. Dat gebeurt allemaal wanneer het woord verbroken wordt. En dat is dan nog maar één aspect van die uitdrukking. U zou het ook kunnen lezen zoals het hier staat. Ze hebben uw wet verbroken. En dan heel bijzonder de wet van de 10 geboden. De uitdrukking van de heilige wil van de heilige God. Ze hebben die 10 geboden aan de kant geworpen. Ze hebben uw wet in alle opzichten kapot gebroken op de werkelijkheid van het leven. En dan nog het derde wat in die uitdrukking ligt. Weet u, wanneer Gods wet ook verbroken wordt. Wanneer diegene die op een verantwoordelijke plaats gesteld zijn. En er zijn er hier vanavond velen in ons midden die op een verantwoordelijke plaats gesteld zijn. Het gezin, op uw werk, in de kerk. School. Maar als mensen die op een verantwoordelijke plaats gesteld zijn, niet waarschuwen tegen de zonde. En niet opkomen voor Gods wet. Van de groep die over deze tekst ooit een keer een biddagpreek gehouden heeft, maakt als het over de wet van God gaat een heel diepzinnige opmerking. De wet van God, schrijft hij, kan zichzelf niet verdedigen. En dat is waar. Dat zien we ook aan alle kanten om ons heen. De wet van God kan zichzelf niet verdedigen. En daarom wordt Gods wet op allerlei manieren verbroken en kapotgeslagen. En daarom is het ook zo nodig dat mensen die op een verantwoordelijke plaats gesteld zijn, waar u dan ook gesteld bent, voor die wet opkomen. En waarschuwen tegen de overtreding van die wet. En waarschuwen tegen de zonde. En dat is, gemeente, en ik zit in gedachten vanavond naast u in de bank, maar dat is in onze tijd toch goed uit de mode geraakt. Om elkaar te waarschuwen voor de zonde. De dienst van de Heere aanprijzen in zijn liefelijkheid, dat is nodig en dat is belangrijk. Maar als dat het enige is, en als we ook niet waarschuwen tegen de zonde, als u het ziet in uw omgeving, en als ik het zie in mijn omgeving, als u het ziet bij uw kinderen of bij uw kleinkinderen, ach, als er niet gewaarschuwd wordt, en als voor de gedachten van jongeren en van kinderen misschien zonde wel helemaal geen zonde meer is, dan wordt Gods wet verbroken. En dat was wat de dichter heeft gezien. Over de bijzonderheden in zijn tijd kunnen we geen uitspraken doen. Dat weten we niet, omdat we niet weten wie de dichter was. Maar dit was wat hij zag. En het heeft hem, en daar moeten we vanavond ook een ogenblik op letten, het heeft hem aangegrepen. Hij zegt in dezezelfde psalm, in vers 53... grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. De dichter is niet onbewogen gebleven toen hij om zich heen zag hoe Gods wet aan alle kanten terzijde werd geschoven. Hij is erdoor beroerd. Hij is erdoor van zijn stuk gebracht. En meer nog, hij is er bewogen mee. Want het laatste vers dat we in onze schriftlezing hebben gelezen, vers 136, zegt: waterbeken vlieten af uit mijn ogen. De dichter, hij heeft gehuild, kinderen. Hij heeft gehuild toen hij zag hoe de wet van God verbroken werd. En hij vergelijkt het met beken die uit zijn oog stromen, omdat ze uw wet niet onderhouden. De dichter, hij ziet hoe Gods geboden verbroken worden. Het grijpt hem aan. Hij is er bewogen onder. Ja, en dan nog iets. Hij brengt het voor het aangezicht van de God die door genade zijn God geworden was. Dat doet hij ook. Het moet onze aandacht hebben dat de dichter niet zegt: zij hebben Gods wet verbroken, als een beschouwing. Maar hij zegt het tegen de Heere: zij hebben uw wet verbroken. De dichter, hij vlucht ermee tot de Heere. Hij werpt ook deze nood en deze smart op de Heere. En intussen is hij er bewogen onder. Weet u waarom? Waarom zou die dichter nou weenen, huilen? Waarom zouden zijn ogen zijn als waterbeken? Allereerst, dat proeft u de hele psalm door, omdat de dichter God lief gekregen had. Dat is zo'n heel duidelijk kenmerk van het zaligmakende werk van de Heere in het hart. Als de Heere echt gaat werken en gaat doorwerken in een mensenleven, dan komt er liefde tot God en tot zijn eer. Daar begint het niet mee. Daar begint het in ieder geval niet altijd mee. Ik lees in Handelingen 2, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En ik lees in Handelingen 16, als de stokbewaarder daar staat in de nood van zijn leven, wat moet ik doen om zalig te worden? Maar als de Heere gaat doorwerken met zijn geest en met zijn genade, dan komt er, en dat is een onmisbaar kenmerk van genade, dan komt de liefde tot God en tot zijn eer. En die eer had de dichter boven alles lief gekregen. En als hij dan om zich heen ziet, dan schrijnt het in zijn binnenste, want ze doen zijn God smart aan. En ze hebben de wet van zijn God verbroken. Een God die alleen maar goed is geweest. Goed is geweest voor hemzelf en goed is geweest voor anderen. Dat is de eerste reden van de bewogenheid van de dichter. Ja, en dan ook, deze dichter heeft geleerd dat hij een ziel had. En dat de mensen in zijn omgeving een ziel hebben. Weet u dat u een ziel hebt? Weet jij dat je een ziel hebt voor de eeuwigheid? Als u het weet, als jij het weet, dan kun je niet meer voortleven en helemaal opgaan in de dingen van het hier en nu. Dan kun je het ook niet onbewogen aanzien als andere mensen in de zonde leven en in de zonde uitbreken. De dichter, hij was bewogen met de zielen van andere mensen. En hij was bewogen met hun eeuwig zielenheil, omdat hij zelf geleerd had dat hij een ziel had. Dat hij niet alleen een lichaam had dat voor een poos verzorgd moest worden, maar dat hij ook een ziel had die meegaat de eeuwigheid in. En zo komt de dichter met zijn bewogenheid en met zijn gebed tot God. En dan nu een vraag aan ons. Eigenlijk een viervoudige vraag vanuit het begin van onze tekst. De eerste vraag is, en ik stel hem vanavond aan mezelf en aan u. Kent u, kennen wij onszelf enigszins? Want dat is de vraag die aan onze tekst moet voorafgaan. Kennen wij iets van onszelf? Vanuit mezelf niet. Natuurlijk, ik kan zicht krijgen in de loop van de jaren, en de jongeren die toegroeien naar de volwassenheid, ze zullen dat ook ontdekken. Je kunt zicht krijgen op je eigen karakter en op bepaalde sterke en op bepaalde minder sterke kanten van jezelf. Maar jezelf echt kennen, iets van jezelf kennen, kan alleen wanneer Gods geest ogen zelf geeft. En je iets gaat zien van wie je echt bent. En weet u wat je dan gaat zien? Dan ga je niet allereerst zeggen, zij hebben uw wet verbroken. Maar dan wordt het allereerst, ik heb uw wet verbroken. Heel persoonlijk. Als de Heilige Geest in je leven gaat aanwijzen, zonde. En als de Heilige Geest over die zonde ook licht gaat werpen, zodat duidelijk wordt wat zonde nu eigenlijk is. Dat is niet maar iets wat niet mag. Dat is niet alleen maar iets dat bedreigd wordt met oordelen. Maar dat is dit wat onze tekst zegt. Dat is het verbreken van Gods woord en van Gods wet. En als je daardoor het werk van Gods geest iets van gaat zien, dat je het zelf bent die Gods wet verbroken heeft, en dat je het zelf bent die Gods woord aan stukken gebroken heeft, die Gods wet en Gods evangelie verbroken heeft, oh, dan werkt Gods geest ook een verbroken hart. Dan blijf je daar ook niet onbewogen onder. Dan wordt het, Heere, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Zo werkt Gods geest allereerst. daar nou niks van kent, als u daar nou niks van kent. Dat is niet om iets in, niet iets om in te gaan rusten, dit werk van Gods geest, maar als je er nu niets van kent. Bid dan toch of de Heere vandaag nog ogen zelf zou willen geven, opdat je voor de eerste keer zien mag. Kent u uzelf? Kent u iets van uzelf? Maar dan nog een tweede vraag. Kent u uw tijd? Want de dichter kende zijn tijd. Die spreekt niet alleen over zijn eigen ziel en over wie de Heere voor hem is, hoe belangrijk dat ook is. Maar de dichter heeft ook als een profeet zijn tijd gezien en zijn tijd doorzien. En wat ziet hij dan om zich heen? Zij hebben uw wet verbroken. Kent u en doorziet u de tijd waarin u leeft? En dan hoeven we niet te gaan filosoferen. En dan hoeven we er geen moeilijke boeken bij te nemen. Maar dan gaat het eenvoudig om de praktijk die we zien in ons land. In wat voor land leven we? En van wat voor volk maken wij deel uit? Zeg ik het te scherp, gemeente. Als het een land is dat bezocht wordt met de roede en met de slagen van God. En iedere slag die in Nederland gevoeld wordt is een roepstem van God tot bekering. En wat doen we ermee als land en volk? Financiële crisis, roepstem van God. Economische crisis, roepstem van God. En als de folders bij u door de bus vallen en bij mij, dan staan ze bol van allerlei vermaak rond het WK waar je je geld aan moet uitgeven. Ik wil er vanavond niet boven staan, maar als dat de houding van ons land en ons volk, van u, van jou en van mij is, onder de slagen van Gods roede, zal de Heere dan niet komen met strengere oordelen? Of zou hij ons land en ons volk niet kunnen overgeven? En dat is nog veel erger, aan het goeddunken van ons eigen hart. Kent u uw tijd en ziet u door de dingen heen? Niet alleen in ons land en volk, maar ook in onze kerk. In onze kerken, wat er gaande is. Soms bekruipt je wel eens de bange vrees dat heel veel van datgene wat zich vandaag als kerkelijk leven en als geestelijk leven aandient, niet meer is. En nogmaals, ik zeg dat niet vanuit hoogmoed. Maar dat het niet meer is dan nawerking van het verleden. De Heere die krachtig heeft gewerkt in het verleden. Zo heel duidelijk werkte in harten en levens van mensen. En er ging iets van hen uit en ze waren aan te wijzen. En vandaag de dag. En de Heere beware ons ervoor in ons land. Alleen maar nawerking. Nog wat invloed van een indrukwekkend voorbeeld en meer niet. Kent u uw tijd? En dan nog een derde vraag die daar onmiddellijk op moet aansluiten. En ik stel hem opnieuw ook aan mezelf. Kent u, ken jij bewogenheid? Want die dingen die tot nu toe gezegd zijn, ze zouden kunnen worden gezegd in onbewogenheid en in een kil constateren. Zo is het in onze donkere, geesteloze tijd. Maar kennen we bewogenheid? Die bewogenheid die de dichter van Psalm 119 kende. Beroering heeft me aangegrepen. Waterbeken vlieten uit mijn ogen. Als we om ons heen zien. En als we in het kerkelijke leven van vandaag zien, als we in de gereformeerde gezindten zien, wie zijn er onder ons die bewogen zijn? En die straks, als u door de straten rijdt en u ziet de mensen misschien op bepaalde avonden wel hossen door de straten in Oranje. Maar wie is er onder ons die zijn knieën buigt? Die niet alleen zijn hoofd schudt in afkeuring en zegt het is toch wat. Maar die ook zijn knieën buigt en zegt, o God, dat is mijn beeld. En wilt u hem bekeren en wilt u mij bekeren? Kent uw bewogenheid en dan het laatste. En eigenlijk is het al gezegd, kent u gebed. Want de dichter, hij bleef niet klagen over zijn tijd tegenover andere mensen. Maar hij vluchtte met deze praktijk die hij zag. Zij hebben uw wet verbroken. Hij vluchtte ermee tot de Here in het gebed. En dan gaat hij vragen. En dat is, en dat zal korter zijn, tweede gedachte, hoe de dichter vraagt om Gods werk. Begin van onze tekst. Het is tijd voor de Here dat Hij werkt. Wat is dat voor gebed? Dat is allereerst een vrijmoedig gebed. Dat is wel het eerste wat opvalt. Dat begrijpen de kinderen en de jongeren vanavond ook wel. Als op zeker moment 's avonds gezegd wordt, het is tijd joh, om naar bed te gaan, dan klinkt dat heel vanzelfsprekend uit de mond van een ouder tegenover een kind. Maar stel je voor dat je wil vragen aan je vader of aan je moeder, als je die mag hebben. Of iemand je wil helpen met je huiswerk. Dan zeg je dat denk ik niet zo. Het is tijd dat u me helpt met mijn huiswerk. Het is tijd dat u dit voor me doet of dat u dat voor me doet. Dat is voor ons idee bijna een onbeleefde manier van vragen. En toch, die uitdrukking gebruikt de dichter. Het is tijd voor de Here dat Hij werkt. Dat is een vrijmoedig gebed van de dichter. En de dichter, hij is vervrijmoedigd door de Here om dit te bidden. Dat is het eerste wat opvalt aan dat begin van onze tekst. En dan nog iets, en dat hangt er heel nauw mee samen. Het is ook het gebed van een uitgewerkt mens. Het is het gebed van een mens, en ik zeg dat vanavond heel rustig. Maar het is door de diepte heen gegaan bij de dichter. Het is het gebed van een mens die werkelijk aan het einde gekomen is met alles van zijn eigen werk. Hij ziet het om zich heen, hoe Gods wet verbroken wordt. En hij ziet als het ware hoe Gods wet in scherven ligt. En hij weet ook niet meer hoe het moet. Hij ziet zijn eigen beeld terug, ongetwijfeld, in die mensen. Van nature. En hij ziet Gods woord aan stukken geslagen. En hij weet niet hoe hij de stukken bijeen moet rapen. En weer aan elkaar moet verbinden. Alles breekt hem bij de handen af. En hij weet niet meer wat hij moet doen. Het doet denken aan koning Jozefat die het heeft gezegd. Toen die drie legers ten strijde trokken tegen hem. Heere. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. En wij weten niet wat we doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Kijk, dat is de houding van de dichter. Heere, wij weten het niet meer. Wij kunnen het alleen maar verzondigen tegenover u. Wij hebben uw wet verbroken. Maar wilt u werken? Wilt u werken? Dat is het gebed van een uitgewerkt mens. En het is nodig dat we door genade dat gebed zo leren bidden. Allereerst, en laat ik die lijn vanavond ook nog een ogenblik mogen trekken. allereerst voor mezelf persoonlijk. Voor u persoonlijk. Dat we dit leren bidden. Dat we aan een einde komen met al onze eigen werken. Want ik heb u zojuist gevraagd, kent u iets van uzelf? Maar als de Heere een mens bekend gaat maken met zichzelf door zijn geest, dan is het heel vaak zo dat de Heere begint, dat hoeft niet, maar zo is het vaak wel, dat de Heere begint met een bepaalde zonde aan te wijzen. Een zonde die misschien wel je boezemzonde is. Een zonde die je grootste zwak is. Een zonde waarover je geweten het sterkst gaat spreken en de Heere wijst hem aan. En je wordt schuldig tegenover God. Maar dan gaat de Heere doorwerken en hij gaat laten zien dat er niet alleen één zonde is in je leven. En ook niet wat meer zonde die je doet. Maar ook zoveel zonden in je woorden en in je gedachten. En als ik dat ontdek, ach, dan ga ik doorgaans werken. En mijn best doen. Misschien zijn er mensen vanavond die het herkennen op dit moment in hun eigen leven. Dan ga je werken. Dan ga je je leven verbeteren. Dan ga je de Heere ernstig zoeken en het woord lezen en bidden. En je inspannen. Totdat de Heere je van de buitenkant van je leven naar de binnenkant brengt. Is dat gebeurd? En heeft de Heere u bepaald bij die vuile bron van alle wanbedrijven? En heeft de Heere u laten zien dat u in uzelf, dat jij in jezelf, want dat hebben we ook nodig als we jong zijn, dat je in jezelf geestelijk gesproken melaats bent. En dat alles wat ik aanraak mee laat zijn overeind wordt. En dat ik niets goeds meer kan doen. Een mens heeft zo de neiging om te werken en om te blijven werken. En hij zoekt het in van alles tot, u kent die indrukwekkende passage misschien wel uit de viervoudige staat van Boston. Het boek is herschreven voor jongeren. Indrukwekkend boek. Prachtig boek. Maar dan gaat het over de manieren waarop een mens kan werken en door werken zoekt zalig te worden. En dan is het laatste, schrijft Boston bij de 12e bijlslag, dat als hij ziet dat hij niks goeds voor God mee kan doen, dat hij al zijn krachten bij elkaar raapt en met zijn natuurlijke krachten dat ene probeert te doen waar hij zich nog aan vastklampt. En dat is geloven vanuit mezelf. Kijk, daar kan een mens ook nog in werken. Geloven vanuit mezelf. Totdat de Heere die laatste slag geeft. En een mens daar ook van afsnijdt. En laat zien dat als het niet uit God is, het geen waarde heeft. En daar kom ik aan een einde van al mijn werken. Waar ik aan vastgehouden heb en waar ik me aan vastklampte en waaraan ik me tot in mijn dood toe zou vastklampen als God me door zijn wetten niet vanaf had geslagen. En dan, ja, dan komt de mens op de plaats waar hij dit gaat bidden, ook voor zijn eigen hart en voor zijn eigen leven. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Oh nee, dat heb ik niet meer verdiend. Dat heb ik niet meer verdiend. Maar dat is de enige mogelijkheid als God gaat werken. En weet u, als een mens het zo mag overgeven, want dat doet de dichter hier. Dat heeft hij persoonlijk gedaan, want het was een man die genade kende. Maar dat doet hij hier ook met de omstandigheden om hem heen. Als een mens het zo mag overgeven in de hand van de Heere. Oh, dan is het goed wat de Heere doet. Dan gaat de dichter ook niet meer voorschrijven. Dan geeft hij alles en boven alles zichzelf over in Gods handen. En dan zegt hij alleen nog maar, zo staat het er letterlijk in het Hebreeuws, het is tijd voor de Heere dat hij doet, handelen, werken. Wat? Wat de Heere doet is goed. De dichter mag helemaal aan Gods kant vallen. Heere, doet u maar wat u behaagt. Hier buigt een mens onder God. En daar valt het voor eeuwig mee. En als u ooit, als jij ooit op die plaats geweest bent, waar je echt mocht buigen onder God. En dat is niet iets wat ik vanuit mezelf kan. Dat is alleen iets waar Gods geest brengt. Maar wanneer u ooit op die plaats geweest bent, dan zult u instemmen en het zeggen. Daar was het goed. Daar mocht ik alles aan God kwijtraken. En daar liet de Heer het eeuwig meevallen. Wat een zegen zou het zijn. Als er vanavond veel mensen zouden zijn onder ons. Die de omstandigheden ook om zich heen. In het gezin. Of op uw werk. Of van de kerk. Of van ons land en volk. En boven alles de nood van uw en van jouw ziel. Is zo in de hand van de Heere mochten geven. Heere, het is de tijd dat u werken. En wat bedoelt de dichter dan? Heel kort iets daarover, want dan kan dat werken enkele betekenissen hebben. Dan kan dat betekenen, het is tijd dat de Heere bewarend werken. Heere, behoud uw werk. Het gebed van Habakkuk. Behoud uw werk in het midden van de jaren. Bewaar het. O, laat dat toch ook in het gebed van alle die de Heere vrezen. De verzuchting mogen zijn. Heere, bewaar uw werk. Bewaar uw werk in mijn leven. Bewaar uw werk in het midden van de gemeente. Bewaar het werk van u in het midden van de kerken. Bewaar uw werk in ons land en in ons volk. Later zijn er die dat bidden. Later tot op de dag van de wederkomst hier in Sliedrecht. Een kerk mogen zijn waar uw woord in alle getrouwheid gepredikt wordt. En later tot op de dag van uw wederkomst een volk mogen zijn in Sliedrecht dat u werkelijk vreest en dient. Bewaar uw kerk ook hier. Want we zijn er nergens. In Damwoude niet en in Sliedrecht niet. We zijn er nergens te goed voor dat de Heere de kandelaar zou wegnemen. Heere, het is de tijd voor u dat u bewarend werkt. En dat u velen in de kerk brengt en ook in de kerk houdt. Ook al zijn ze nog onbekeerd. Want dan zijn ze op de plaats waar het net, het visnet van het evangelie uitgeworpen wordt. En laat dat zegen mogen geven en laat dat vrucht mogen dragen. Het is tijd voor de Heere. Ja ook, en dat is heel diep. Maar dat ligt ook in deze tekst. Het is tijd voor de Heere dat hij ook tuchtigend werkt. Als u de Bijbelverklaring van Calvijn thuis hebt, moet u het nog maar nalezen. Calvijn legt deze tekst helemaal uit als een gebed om de oordelen van God. Dat is diep. De mens bidt. Heere, wil ons bezoeken met tegenslag. Wil ons bezoeken met uw tuchtigende hand. En toch, u kent waarschijnlijk wel iemand uit de Bijbel die dat deed. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. Geen regen, droogte, geen opbrengst op het land, honger, dood. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. Waarom? Omdat Elia boven alle andere dingen de eer van God had lief gekregen. En omdat hij had gezien dat hij zelf een ziel had en dat de mensen om hem heen een ziel hadden. Heere, als het nodig is voor uw eer en voor het behoud van zondaren, dat er tegenslag komt. Laat de tegenslag dan maar komen. Als het maar eeuwig winst mag opleveren. dan het laatste. Het is tijd voor de Heere dat Hij, ja, en dat vooral, dat Hij levendmakend werken. Dat is vooral het gebed van deze dichter. Heere, ze hebben uw wet verbroken en ze zullen ermee doorgaan. En wat zult ge met uw grote naam doen? Wilt u wetsverbrekers nog levend maken? Wilt u uw wet nog op de wanden van hun hart gaan schrijven? Wilt u ze maken tot mensen die u de Heere mogen liefhebben en uw woord liefhebben en uw wet liefhebben en uw naam en uw eer en alles wat van u is? Heere, wilt u zaligmakend werken door uw geest ook onder ons? Is dat geen gepast gebed voor een ieder van ons vanavond in de kerk? Het is de tijd voor de Heere dat Hij werken. En dan is dit gebed ten diepste, en dat geldt voor alle psalmwoorden, ten diepste het gebed van Christus. Leg het gebed dat Christus gebeden heeft in de hof van Gethsemane en in dat hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, waar u in de achterliggende tijd verschillende malen met uw eigen herder en leraar bij stilgestaan hebt. En in de 7 kruiswoorden, het geestelijk testament van de Heer Jezus. Dan ligt in al die gebeden ten diepste het woord van onze tekst. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. En als het dan de tijd is voor de Heere om te werken, zo sluit Van de Groes een preek af, dan is het voor ons de tijd om het alles in de hand van de Heere te geven. Als het de tijd is voor de Heere om te werken, laat het dan voor ons de tijd zijn om te bidden. Als het de tijd is voor de Heere om te werken, laat het dan voor ons de tijd zijn om te wachten. Biddend en verwachtend te wachten totdat de Heere werkt. En de laatste opmerking van de prediker van Kralingen: als het de tijd voor de Heere is om te werken, dan is het. En laat het ook voor ons de tijd zijn. Dat vindt u misschien heel verrassend, maar dat zegt Van de Groe daar wel. Laat het dan voor ons de tijd zijn om in de weg van de Heere ook te werken en te doen wat onze hand vindt om te doen. Opdat Gods naam wordt groot gemaakt en opdat verloren zondaren behouden worden. Amen.